Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst, in deze paasdienst waar we met paasliederen zijn begonnen. Fijn dat u in zo'n grote getale bent gekomen. Onze voorganger vanochtend is dominee Maliepaard en achter het orgel zit Karel van Egmond. Ik heb vanochtend eigenlijk geen mededeling, behalve dat de collecte bestemd is voor de opbouw van de kerk. En de bloemen vanochtend die gaan naar mevrouw... Dan moet ik even kijken, want ik draai het altijd om, Leni. Ik zeg altijd verrooien Kuipen, maar het is Kuipen verrooien. Nou, ik draai het altijd om. Dat, ja, dat ga ik je vertellen. Want ik heb het heugelijke nieuws mogen ontvangen dat je toegetreden bent als nieuw lid van onze gemeente. En omdat we nog geen bestemming hadden voor de bloemen vanochtend, willen we ze graag aan je meegeven als welkom vanuit de gemeente. Goed, graag. Dan wil ik de dienst nu overdragen aan de dominee en wens ik u allen een gezegende dienst.
De Heer is waarlijk opgestaan. En dat vieren we vandaag. Met liederen, met onze aanwezigheid. Maar we zullen ook ontdekken uit het Paasevangelie dat de mensen niet gelijk zo heel enthousiast zijn, want er is nogal wat voor nodig, zelfs een correctie uit de hemel om hen op die golflengte te zetten. En laten we hopen dat als wij er nog niet zo aan toe zijn, dat de Heer ons ook wil corrigeren en zeggen, kijk, dat is nou de werkelijkheid waarin je mag staan en leven op deze eerste paasdag 2016. Je hebt allemaal een liturgie gekregen, dus we gaan dat volgen. Psalm 118, vers 9 en 10 is ons aanvangslied. Laten ieder van ons persoonlijk ons richten op de Heere in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die we Abba, Vader, mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. We richten ons op deze paasmorgen helemaal op u, want onze hulp, onze verwachting is van u. U bent mijn schepper, u bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent degene die ook trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk dat uw handen begonnen is te doen, ook in mijn leven. En we danken u dat u ons vanmorgen groet. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door ons Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen wordt deren toegebracht. Psalm 89, vers 8. Betekent het nou dat je paasfeest viert? Waarom vieren we dat nou? Nou, dat heeft alles te maken met jouw persoonlijk leven, met uw en mijn leven. Met de dingen die we doen, waar we mee bezig zijn, waar ons hart op gericht is. Want de apostel Paulus houdt ons dat voor. Als je nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar de Heer Jezus is. Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven. Dit is Goede Vrijdag geweest. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En tot die tijd is dan de strijd tussen iets wat je zou kunnen zeggen wat de Bijbel noemt de oude mens. De mens voor Goede Vrijdag en de nieuwe mens. De mens na Goede Vrijdag en met Pasen. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde, toen u er helemaal in was. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden of onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. En hoe ziet dat nieuwe leven er dan uit? Als een kleed die je aan mag doen, bekleed u dan als uitverkorenen Gods, heiligen en geliefden met innige gevoelens van barmhartigheid, ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. Laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar. Wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zingt voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. De Heere gedenkt in gunst te zijnen. Hij kroont de zwakken en de kleine. Psalm 149. We bidden samen of de Heilige Geest, Gods Geest, bij ons wil zijn. Zodat ons verstand verlicht wordt. Dat wil zeggen dat we het gaan zien. Hè? Uit onszelf is ons verstand, zien we de dingen niet van God. We weten het niet. We zijn daar onkundig van. Maar als de Geest ons helpt, dan gaan we juist die dingen zien die waarheid zijn. En dan gaan we ook ontdekken, hey, dit is het. Daar kan ik me aan vasthouden. Want dit is gewoon geweldig. Dit is mijn leven. Daar gaan we straks ook van zingen. Hè? Heer, u bent mijn leven. De grond waarop ik sta. Laten we daar samen om gaan bidden. Ik hoop dat je in je hart ook met mij kan meebidden. Lieve Vader in de hemel. Dank u wel dat u bewezen hebt dat u bestaat in de Heer Jezus Christus. Dat u juist ook ons dat wil vertellen, doorgeven, openbaren, laten zien. Dat ons verstand en ons hart verlicht wordt, vol zal zijn van u, Heer Jezus. Want daar gaat het toch om, dat je vervuld bent met liefde, met goede dingen, met vriendelijkheid en goedheid. Dat je niet helemaal in beslag genomen wordt door kwade gedachten of verkeerde gedachten, zonde gedachten. En die zijn er zo vaak, die nemen ons zo vaak in beslag. En Heer, ik dank u wel dat we toch bij het kruis van u geweest mochten zijn. Dat we Goede Vrijdag hebben gevierd. Uw kruis betekent dat u ons verlost hebt van al die verkeerde en zondige gedachten. En niet alleen van die zondige gedachten, maar ook van de liefdeloosheid. Van de onzekerheid. Van datgene waar mensen zo onrustig van worden. Heer Jezus, u deed het allemaal in onze plaats. U stierf in mijn plaats en u maakte het weer helemaal goed met de hemelse Vader. Dat hebben we mogen vieren en wat een rust geeft dat. Maar niet alleen een rust, maar u geeft ons ook dat complete, veranderde, nieuwe leven. Dat eeuwige leven, wat nooit meer ophoudt. Dat zelfs niet bang is voor de dood. Heren, we leven in een wereld waarin er zoveel mensen angstig zijn. Door al die aanslagen die ook in Europa plaatsvinden. En het is het gek, we hebben het zo vaak gehoord in Bagdad en in Irak. Het gebeurt bijna dagelijks en dat raak je dan niet. Dat is dan ver van je bed. Maar als het in Brussel is of in Parijs, dan loopt heel Europa loopt te hoop. Dan wordt het opeens wakker geschud, lijkt het wel. Van, oh, dat is niet alleen daar, maar het kan ook hier gebeuren. Met alle onzekerheid en met alle angst en twijfeling van dien. Want ook Nederlanders zijn getroffen daar met die aanslagen in Brussel. We bidden voor de familie van de slachtoffers. We bidden u voor hen die dat aan de lijve hebben ondervonden. Dat die nu gewond zijn en misschien wel heel ernstig. Wilt u toch geven dat daar nog heling mag plaatsvinden. Maar bovenal, heren, niet alleen lichamelijke heling. Maar dat er een innerlijke heling zal mogen komen. Innerlijke in je hart, in hun harten, maar ook in onze harten. Dat we gaan leven uit dat geweldige nieuwe leven. Dat nooit meer stuk kan. Dat sterker is dan de dood. Dat de angst overwint. En dat werkelijk ook u in de Heer Jezus Christus ons ook komt aanbrengen. Als dat grote geschenk op de dag van de opstanding. Want u openbaarde zich, u liet zich zien aan zoveel mensen. Aan uw discipelen die het ook allemaal niet wisten. Die er helemaal niet aan wilden dat u weer levend was. Want Heer, wij willen er eigenlijk ook niet zo aan. Eerlijk gezegd, we zingen er wel van, maar het leven neemt zo zijn beloop en we leven zo vaak bij dat oude jasje, bij die oude kleding, bij dat, het is niet anders, in plaats van dat we vanuit die geweldige, dat evangelie leven. Heren, wilt u ons helpen om daar ook uit te leven? En als we het nog niet zien, openbaart u zich alstublieft vanmorgen aan een ieder van ons. En wilt u laten zien dat u echt leeft. Aan jonge mensen, kinderen, volwassenen, mensen die al op leeftijd zijn. Heren, mensen die worstelen met bepaalde vragen. Met bepaalde dingen van die je ander niet kan vertellen en die je niet wil vertellen. Omdat je het zelf niet eens weet. Heren, u kent ons leven door en door. U kent ook wie we zijn. U weet ook wie we zijn. Heer die mij ziet zoals ik ben. Zo ben ik. Dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Wilt u mij vasthouden en de weg wijzen. Zodat ik het echt weer helemaal zie zitten. Niet zomaar even en morgen weer niet. Maar dat ik het morgen ook zie zitten. En overmorgen. En de tijd die voor ons ligt. Zo dragen we dit alles aan u op. Wilt u het wonder doen. Het wonder van Paas in ons leven. En ook bij degene die meeluistert. Via het internet. Heer, we hebben het niet verdiend. Uit onszelf reikt onze polsstok niet verder dan. Maar u hebt het voor ons verdiend. En daaruit mogen we leven. Door geloof alleen. Zegen ons. Met geloof, hoop en liefde. In Jezus onze Heer, uit genade, door uw Heilige Geest. Kom Heilige Geest en doe uw werk, ook onder ons. In Jezus naam, amen. Ik wil lezen een gedeelte uit het Lucas Evangelie. Lucas 23, ik heb het niet afgedrukt, maar er liggen bijbels op de tafel. Dus als u wilt meelezen, kan dat. Of u hebt een eigen bijbeltje bij u, is ook prachtig. Is nog wel beter misschien. Vanaf vers 50, Lucas 23, vanaf vers 50. En we lezen door naar 24 vers 12. Dan zingen we een prachtig mooi opwekkingslied. Juicht, want Jezus is Heer. En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was. Een raadsheer. Een goed en rechtschapen, rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelswijze. Hij was wel lid van de Joodse raad, maar was het niet mee eens. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan. En ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin gelegd werd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en meren gereed en op de Sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden en sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen ze zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was? De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtte zij dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat, en ze geloofden hen niet. Maar Peter stond op en snelde naar het graf, en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Tot zover het Paasevangelie. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja.
Verblijdt u ter ere van hem, die ons lief heeft, hij verrezen en heeft. Jezus de koning die mensen het leven weer geeft. Liefde bedenkt zijn schepping, de bloemen, de vogels, het gras, zou hij dan
Het Amelied is een EOB-lied, daar juicht een toon en daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem. Want daar is het gebeurd, die paasmorgen en het geschiedde. Wat denk je dan aan als ik dit zeg en het geschiedde? Dan denk je vast aan kerst. Want daar komt het een paar keer voor, hè, in het kerstevangelie en het geschiedde. Wel 4 keer wordt het daar genoemd. Maar dan is het vreemd dat we dat hier ook lezen in vers 4. En het geschiedde. En het gebeurde. Dus blijkbaar is dat een heel belangrijk woord bij Lucas. Het komt trouwens wel 37 keer voor in het Lucas-evangelie. En als je de eerste hoofdstuk vers 8 leest, dan zie je al en het geschiedde. Nou, en bij het laatst, dat ook bij de hemelvaart, horen we weer en het geschiedde. Dus blijkbaar is dat een woord wat ons het een en ander wil vertellen. En wat dan? Nou, iets niet alleen voor die mensen daar, maar het is ook voor mij, voor jou, hier en nu van belang. Dat er iets geschiedde, dat er iets gebeurde van wezenlijke betekenis en het geschiedde. Nou, wat dan? Nou ja, wat is de situatie? Nou ja, de situatie is van een begrafenis. Want Jezus krijgt een hele sobere begrafenis. Misschien heb je je daar nooit bij stilgestaan, maar Jezus, de Zoon van God, krijgt helemaal geen statiebegrafenis. Je moest kijken wat ze allemaal met Johan Cruijff doen in deze afgelopen week. Ja, nou, het wordt een idool en hele stadia vol eren Johan Cruijff. Maar bij Jezus was dat niet zo. Jezus krijgt niet een stadium vol met mensen die voor zijn dood bij elkaar komen en hem eren en hem de laatste eer bewijzen. Want dat doe je, hè? Waarom doen mensen dat? Nou, ze willen iemand de laatste eer bewijzen. Dat zal u ook wel zo gaan. Je krijgt een rouwkaart thuis. Dan denk je, hé, die en die is overleden. Joh, is dat al zo? Nou, dan en dan is de begrafenis. En je denkt erover na of je dan wel de laatste eer wil bewijzen. En kan bewijzen. Nou, je bent niet altijd in de gelegenheid om naar een begrafenis te gaan. Maar je wil toch wel op de een of andere manier je eer bewijzen. Dat doe je door een kaartje of een telefoontje. Of later eens op bezoek te gaan. Bij Jezus niets van dit alles. Het is maar een handjevol mensen die bij de begrafenis van Jezus zijn geweest. Een handjevol. Gods eigen zoon. En wie waren dat dan? Nou ja, dat was Jozef van Arimathea, lezen we. Dat is de eerste keer dat we hem tegenkomen, Jozef van Arimathea. Het was iemand van het Sanhedrin, weet je wel, die raad die beraadslaagd heeft over de dood van Jezus. Hij was daar lid van. Maar hij was het er helemaal niet mee eens. Dat kan, hè? Je kan ergens lid van zijn, maar je kan ook zeggen van, ho, daar ben ik het niet mee eens. Nou, hij was dus het niet mee eens. Hij verwachtte, staat er, het koninkrijk van God. Hij zat al op een andere golflengte, zouden we kunnen zeggen. Je kan met mensen in het bestuur zitten, maar jij kan denken, nou, misschien ben je wel een eenling. Van, ja, maar ik denk er toch net anders over. Nou, dat was bij Jozef van Arimathea ook zo. Maar hij had ook een medestander, Nicodemus. Misschien ken je hem ook nog wel. Dat was ook een overste, een fariseer. Die zat vermoedelijk ook bij de Joodse raad. En die was er ook niet mee eens. Maar ja, als je met z'n tweeën bent, dan valt het niet mee om je stem te laten horen. En dit waren ook mensen die misschien dat ook niet zo hebben gedaan. Ze waren het niet mee eens. Maar een beetje moeilijk om ervoor uit te komen. Dat ken je misschien ook wel. Maar ja, als ik er dan iets van zeg, dan krijg ik de hele zaak over me heen. Dus dat doe ik dan maar niet. Nicodemus en Jozef van Arimathea waren van die schemermens. Je kent ze wel, zoiets van ja, mensen die op de een of andere manier tussen niet echt een keuze hebben gemaakt. En nu is Jezus dood en nou komen ze uit de schemer. Nou willen ze hem toch gaan belijden. Dus bij hun leven vonden ze het moeilijk. Maar ja, nou die dood is, dan moeten we toch maar de laatste eer bewijzen. En je ziet ook dat vrouwen bij het paasfeest een hele grote rol hebben gespeeld. Dat valt op, hè? Dus die vrouwen die uit Galilea Jezus waren gevolgd, die zien we ook bij het kruis. De discipelen zien we niet, behalve Johannes. Maar vrouwen staan bij het kruis. Op de een of andere manier zijn ze toch wel trouwer daarin. Ze willen meer, hè, op de een of andere manier vasthouden. En je ziet ook dat zij Jezus de laatste eer willen gaan bewijzen. En wat doen ze dan? Nou ja, ze volgen die Nicodemus en de Jozef. Die had het lichaam gevraagd van Pilatus en het was allemaal goed. Dus ze volgen hen naar, nou ja, het is dichtbij. Hè? We zijn zelf in Israël geweest. Dan zie je dat Golgotha en het graf eigenlijk heel dicht bij elkaar liggen. En dat klopt ook wel. Hè? Dus het ligt heel dichtbij de plaats waar Jezus gekruisigd is. Daar was een graf waar nog nooit iemand in gelegd was. En daar werd de Heer Jezus begraven. Zij volgden de mensen die dat deden. En, maar ja, het was zo Shabbat. Dus de rustdag kwam aan. Dus dan mocht je niet werken. Dus voor de Shabbat werd de Heer Jezus begraven. In een doek gewikkeld. En, maar dat moest nog helemaal goed gedaan worden. Je zou kunnen zeggen, nou ja, dat was maar even. Maar straks doen we het beter. Dus dan moeten we na de Shabbat maar eens even terugkomen. Hè, de vrijdagavond, de zaterdag is de Shabbat, de rustdag. En op zaterdagavond, dan of zondagmorgen, dan gaan we wel weer naar het graf. En op die zaterdagavond kunnen we ook specerijen kopen. En iets waar je de laatste eer mee kan bewijzen. En zo ging het. Er waren dus maar een paar mensen, vooral vrouwen. En je ziet het, dat is heel mooi, hè? Dus die vrouwen die worden ook op eerste paasdag, worden ze de apostelen van de Heer Jezus. De verkondigers van het evangelie. Terwijl de discipelen niet bij de begrafenis van Jezus waren. Ze waren er niet. Dus die meest trouwe mensen, die op de een of andere manier, die konden er niet of wilden er niet, ze lieten het even afweten. Heel opvallend. Maar de vrouwen wel. Die waren er wel bij. Die hebben, maar waar zij nog in gecorrigeerd moesten worden, is dat zij leefden in hun gedachten bij een dode Jezus. Nou, ze hadden het gezien, Jezus was gestorven, dus nou ja, dat is het. We gaan dus iemand die dood is, gaan we de laatste eer bewijzen. En dat moet wel zo goed mogelijk gebeuren. Dus dat willen ze gaan doen op die zondagmorgen, de eerste dag van de week. En dan is het, ja, de evangelie zegt, het is schemer. Dus ze zijn heel vroeg uit de veren. Vanmorgen moest u een uur eerder op. Hè? Want het was weer de zomertijd. Nou, die biologische klok, die moet je eventjes weer omzetten. Dat kost even moeite. Maar zij waren heel veel eerder op. Ze hebben misschien die nacht niet kunnen slapen. Want hoe moet dat nou? En dan gaan ze naar het graf toe. En dan is het net die schemering. Komen ze bij het graf. En dan gebeurt er iets wat hen helemaal in verwarring brengt. Allereerst zien ze die steen weggewenteld. Ze hadden trouwens geen bewustheid van het feit dat er soldaten bij gestaan hadden. Dus dat wisten ze niet eens, want anders hadden ze misschien gedacht van, en dat graf was verzegeld, dat we kunnen er niet, hoeven er niet naartoe te gaan, want het heeft toch geen zin. Dus dat was best een probleem. Nou, de Heere God loste dat probleem voor hen op, voordat ze het wisten dat het een probleem was. Dat kan in u en mijn leven ook wel eens gebeuren. Dat je van de dingen niet bewust bent, en dan achteraf denk je van, ja, oh, maar dan is het al opgelost. Dat kan gebeuren. Nou, ze komen daar, open graf, ze gaan binnen en ze vinden het lichaam van Jezus niet. Dan raken ze nog meer in verwarring, vooral als er twee mannen bij hen staan in blinkende kleding. En daar schrikken ze helemaal van. En dan zie je eigenlijk dat dat God hen corrigeert. Dat God hen op de juiste golflengte zet. Ze hadden dus een dode Jezus willen eren. Nou, dat kunnen we ons voorstellen. Een dode iemand van een dode niets dan goed. Dan ga je eer bewijzen. Dat wilden ze. Maar het kwam zo anders uit. Het kwam niet bij eren van een dode Jezus, maar het kwam bij vereren van een levende Jezus uit. Daar kwamen ze op uit. Maar hoe werkt dat nou? Als je dus daar zit, ja, op dat niveau, en je moet naar dat niveau toe, en de werkelijkheid zit op dit niveau, althans van ons, van hun werkelijkheid. Nou, en daar heb je dat woordje geschieden nou voor nodig. En het geschieden. Er kwam een correctie. He, corrigeren betekent je zit hier, je wordt op een ander niveau geplaatst. Er komt een correctie uit de hemel zelf. Dat lezen we nou ook bij Kerst. En het geschieden. Nou ja, toen, denk maar aan die engelen die er waren. He, die helemaal die herders op een ander niveau plaatst. Nou, zo staat het nog vaker voor. Nou, dat gebeurt er nou. Die engelen plaatsen die Maria. Wie waren dat trouwens, die vrouwen? Nou, dat waren Maria van Magdala. Kan je je voorstellen dat die er was? Moet je je voorstellen, Maria was iemand die bezeten was door de duivel, door 7 boze geesten. Dat gebeurde daar veel meer, want we lezen dat mensen, de invloed van de Satan, van de demonen, zo aan de lijf hadden ondervonden. Ook vandaag gebeurt dat, maar we redeneren dat weg. Maar het is nog steeds dat die boze aan de gang is. Nou, zij is bevrijd en verlost door de Heer Jezus. Ze is bevrijd van alle banden van de Satan. Dus ze heeft een geweldig dankbaarheid natuurlijk naar de Heer Jezus. Hij is degene die mij verlost heeft. En daarom volgt ze hem helemaal. En vermoedelijk met heel haar bezit. Dus heeft haar hele leven in dienst van die meester en die Heer gesteld. Nou, en nou hangt die Heer aan het kruis. En die sterft. Ze is er ook bij. Wat moet het dan worden? Als hij gestorven is, komen die Satan, komt die boze dan weer terug? Want dat kan, hè? Je denkt van, nou, de Heer is mijn beschermer. En nou is die er niet meer. Dus ze was eigenlijk, vandaar dat de Heer Jezus ook bijna als eerste, we lezen dat in het evangelie naar Johannes, Maria van Magdala opzoekt om haar te overtuigen, om haar te corrigeren ook weer. Je hoeft niet bang te zijn. Want ik leef. Je hoeft niet bang te zijn dat die boze weer terugkomt. Ja, want dat kan, hè, als het huisje op orde is en er woont niemand in en die boze geest is eruit en er komt niemand anders in, dan kan het zijn dat die boze geest er terugkomt en wel meer dan met 1 boze geest. Dus daar was ze bang voor. Nou, ze is daar dus bij het graf. Maar wie is er nog meer bij dat graf? Welke vrouwen waren er nog meer? Nou, Maria van Clopas. Maria de moeder van Jacobus. Een van de discipelen van Jezus heette Jacobus. Dat is niet Johannes en Jacobus, maar er heette nog een Jacobus. En wordt niet genoemd, maar Salome, de moeder, de zus van de moeder van Jezus, is er ook bij. En een zekere Johanna. Allemaal mooie namen. Volgelingen van Jezus, vrouwen die Jezus dienden, die waren er. Wat gebeurt er nou in het leven van die vrouwen? Nou, de hemel opent zich en die 2 engelen, die gaan eerst een vraag stellen, want dat doen ze. Waarom ben je nou zo verdrietig? Hè? Wat zoek je de levende bij de doden? Dus de hemel opent het verstand van mensen door eerst eens gewoon een vraag te stellen. Hé, hey, waarom ben je nou zo verdrietig? Of hoe zit het in jouw leven? Wat zoek je nou eigenlijk? Dat is bij Elia ook zo, hè? Elia, wat zoek je nou? Nou, dus de Heer kan ons een vraag stellen om ons uit de droom te helpen. Dan ga je over nadenken. Je laat je soms zo leiden door je gevoelens. Stel voor dat die vrouwen zich hebben laten leiden alleen maar door hun gevoelens. Ja, die zijn er wel, maar dat is... En of door wat ze zien... Maria, van Magdala, die ziet ook dat open graf en die denkt van, ze hebben hem weggenomen. En er kwam een tuinman, heb u hem soms weggenomen? Weet u hem waar je hem neergelegd hebt, zodat ik hem weer kan meenemen? Dus zij wordt nog geregeerd door wat ze ziet en haar gevoelens. En hoe corrigeert God hen nou? Door hen op een ander niveau te tillen. Ze zeggen van, weet je, waarom zoek je nou de levende bij de doden? Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Dus er wordt een andere richting aangewezen. Herinner je hoe Jezus dit en dit gezegd heeft? Dus wat doet de engel? Die gaat hun geloof bouwen. Niet op wat ze zien, want dan kan je iets anders uit concluderen. Nou, open graf, op zich zegt het niks. Ja, dat graf is open. Het is leeg. Nou ja, dan hebben ze hem kunnen wegnemen. Dus als je dat alleen maar hebt, een open graf, dan kom je niet verder. Maar wat doet die engelen, die gaan dat geloof, de zekerheid stoelen op wat Jezus heeft gezegd, het woord van God zelf. Herinner je hoe de Heere Jezus, toen hij nog bij jullie was, in Galilea heeft gezegd dat dit moest gebeuren. De Zoon des Mensen moest lijden. Dat was niet per ongeluk, of zoals misschien de Passion ons wil laten geloven, van als je een goed mens bent, dan eindig je daarin in de dood en verder niks. Nee, het was de weg die God Jezus aangaf. Hij moest die weg gaan. De Christus moest lijden. Waarom moest hij dat doen? Om te verlossen, te bevrijden, ons als het ware te redden uit de duisternis. Daarom moest hij dat doen. De Christus moest lijden, de Zoon des Mensen moest lijden. En hij moest zelfs gekruisigd worden. Hij wist het allemaal van tevoren. Maar aan de derde dag opstaan. Dus de gedachte en het geloof van deze vrouwen wordt als het ware gecorrigeerd en op een vaste grond gezet. En de vaste grond, dat is het woord van de Heer Jezus. Zie je wel, hij heeft het gezegd. Het is niet toevallig, maar dat is nou wat er gebeurt. Dus woord wordt daad. Weet je het niet? Herinner je nog? En dat is zo mooi, hè? Dus als de Heere ons wil corrigeren, want ook wij moeten gecorrigeerd worden. Want wij zijn natuurlijk niet beter als die vrouwen. En als je nou kijkt naar die apostelen, die discipelen die niet eens op zijn begrafenis waren. Nou, die hadden het helemaal nodig dat ze gecorrigeerd werden op die eerste dag van de week. Want die vrouwen die herinnerden zich en die gaan terug naar de discipelen. Want die zaten daar in angst en... En ze vertelden dat verhaal, maar ze geloofden er geen ene klap van. Het is zotte klap, staat er eigenlijk. Nou, die vrouwen die zijn niet helemaal lekker. Dus ze hebben de boodschap van God uit de hemel via die vrouwen naar hen toe, hebben ze in de wind geslagen. Er was dus nog iets meer nodig om hun situatie te halen. Nou, dan lezen we ook dat de Heer Jezus de Emmausgangers heeft ontmoet. He, die twee die op weg waren vanuit Jeruzalem weer naar Emmaus. De Heer Jezus openbaart zich aan die Emmausgangers. En die komen ook terug en ze geloofden het helemaal niet. Nou, misschien ben jij net zo ongelovig als die discipelen. Dat kan best gebeuren, hè? Van, je neemt het niet zomaar aan. Misschien ben je nog een Thomas, dat kan ook nog. Thomas wilde het helemaal niet aannemen, die was helemaal weg. Dus waar zitten we met Paas? Nou, echt niet direct op een jubelstemming, hoor. We zijn niet hier jubelend binnengekomen. Tenminste, ik heb het niet gezien bij velen van u. En bij mij ook niet. Dus er is nogal wat voor nodig om ons, als het ware, in die jubelstemming te brengen. En is dat dan een gevoel? Nee, want het gevoel, kijk, je kan een geweldig massa mensen binnenkomen, zo'n stadium, en dan word je als het ware meegenomen op zo'n jubelstemming. En de volgende dag zit je weer daar, want dan vervliegt het weer. En dat is dus niet echt. dan word je meegenomen door. Er moet dus iets anders gebeuren om ons op het niveau te brengen en het geschieden. Dat moet er nou gebeuren met Paas. In het leven van zijn discipelen, in het leven van die vrouwen, maar ook in het leven van ons en het geschieden. Broeders en zusters, jongelui, hoe staan wij er eigenlijk voor? Als we nou zeggen van, nou ja, we zitten hier, maar geloven wij werkelijk dat Jezus leeft? En wat heeft hij dan voor mij gedaan? Nou, gisteren waren we op een sedermaaltijd bij Messias Belijdende Joden. En toen vierden we de sedermaaltijd, dat is dus, je zou kunnen zeggen, de maaltijd waarop de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Over een paar weken hopen we ook dat avondmaal te vieren. En dan worden er matzes gebruikt, ongezuurde broden, maar ook worden er bekers wijn gedronken. Vier bekers wijn. Vier bekers. En waarom nou die vier bekers wijn? Nou, dat staat in de Bijbel, in Exodus 6, staat er precies waarom die vier bekers wijn er zijn. Want die wijn, die bekers wijn, die ook de Heer Jezus heeft gedronken, waarbij die één ervan heeft genomen om het avondmaal mee in te stellen, die hebben dus een bepaalde betekenis. Nou, en dan staat er in vers 5 en 6 de betekenis van die vier bekers wijn. Zeg erom tegen de Israëlieten, ik ben de Heere, ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door een zware gerichte. En ik zal u tot mijn volk aannemen. Dus die vier bekers staan voor, ik zal uitleiden, ik zal redden, ik zal verlossen en ik zal u tot mijn volk aannemen. Welke beker gebruikt de Heer Jezus nou om zijn lijden en sterven aan te duiden? Dat is de derde beker. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de derde beker. Dat is dus de beker van de verlossing. Jezus is gekomen om uit te leiden. Ja, denk maar aan Maria van Magdala. Hij is gekomen om mensen uit te leiden uit de macht van de duivel en de macht van de dood. Te verlossen van de macht van de Satan. Daar is de Heer Jezus voor gekomen. En dat mag je dus aan de lijve ondervinden. En er zijn zoveel mensen, ook vandaag de dag, die op de een of andere manier worstelen met deze dingen. En weten, als ze bij de Heer Jezus komen, dat hij echt een God is die bevrijdt, verlost, uitleidt. Ik hoef er niet meer bang voor te zijn. Het heeft geen macht meer over. Dus het eerste, redden. Ja, waarvan moet je gered worden? Nou ja, van de eeuwige ondergang, van de hel, van de dood. Daar is de Heer Jezus voor gekomen. Hij is gekomen om te redden. Hij gooit je die reddingsboei om. Maar hij is gekomen ook om te verlossen. Verlossen betekent verlossen van angst. Hoeveel mensen lopen er niet rond met angst? Angst voor de dood. Angst voor, nou ja, waar kan je allemaal angst voor hebben? Er zijn mensen die niet in een ruimte willen komen, omdat ze angstig zijn. Angst die kan over je heen komen als een soort deken. Angst. Angst voor honden omdat je gebeten bent. Dat kan. Of angst voor iets anders. Maar angst is een heel wezenlijk. Dat kan je als het ware in de greep houden. Het kan je verlammen. En angst staat tegenover geloof. Angst heeft te maken met ik vertrouw het niet. Nou, de Heer Jezus is gekomen om juist ons van die angst te verlossen, te bevrijden. Dat is wat het evangelie inhoudt. Dat betekent dus niet alleen dat we het historische feit geloven, maar ook dat het iets is voor je eigen leven. Dat de kracht van de opstanding in je leven waar zal worden. En ik zal je tot mijn volk aannemen. God wil dat je een veilig plekje vindt, een zekerheid, een geborgenheid. Veilig in Jezus' armen, veilig in Jezus' hart. Ik weet dat ik bij iemand veilig ben. Bij mijn hemelse vader een plekje. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Dat heeft hij op het kruis volbracht. Dat gaat hij nu, en dat is de betekenis ook van, als je nou ziet, wat is nou de betekenis van de opstanding? Ten eerste is de betekenis dat alles wat hij verdiend heeft, komt uitdelen op paasmorgen. Maria wordt uit die angst verlost weer. Het komt niet meer terug. Je bent van mij, je bent gekocht en betaald. Die boze heeft geen vat meer op je. Maria, Rabuni, meester, ze is er weer. Dat is wat Jezus doet op paasmorgen. Je bevrijden uit die angst, bevrijden uit die... Dus alles wat hij verdiend heeft op het kruis van Golgotha, ja, komt hij op de dag van de opstanding jou uitdelen. Hij geeft je deel eraan. Alsjeblieft, dat is ook voor jou. Prachtig, toch? Wat een heerlijk evangelie. Hoe kan je dat nou afwijzen? Hoe kan je nou in ongeloof blijven? Ja, zoveel hart kan ons hart zijn dat we het niet eens willen aanvaarden. Dus de hemel moet mij corrigeren. Die moet me openmaken voor het evangelie. Wat nog meer? Nou ja, wat betekent de opstanding nog meer? Nou, dat ik een nieuw leven krijg. Zoals hij opgestaan is in een nieuw leven, zo krijg ik de kracht om te geloven, de zekerheid te hebben dat ik een nieuw mens ben. Een nieuwe schepping. Dat ik opnieuw geboren ben. Dat ik een nieuw geboorte mee maak. Ook iets van de opstanding. En dat wil de Heer allemaal jou en mij geven. We voelen ons zo vaak, nou ja, op onszelf teruggeworpen. En denk, gaan we nou eens staan in die vrijheid. De vrijheid van een kind van God. Hij maakt ons vrij. Dat is het tweede. Je krijgt een nieuw leven. Vandaar dat we Paulus hebben gelezen. Als je dan met Christus opgewekt bent, dan hoeft niet meer de toorn, de bitterheid, dat je de ander niet kan vergeven. Al die dingen, dat hoeft niet meer het laatste woord te hebben. Dat mag je afleggen. Dan mag je een nieuw leven ontvangen. Een leven van vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geduld. Al die mooie dingen door de Heilige Geest. Dat is paas. Mooi toch? En dan het laatste wat Pasen betekent is... Nou ja, de Heer Jezus is gestorven. Maar hij is niet doodgebleven. Hij is opgestaan. En dat wil dus zeggen dat als je bij hem behoort... dat je op zijn tijd op zal staan tot een eeuwig leven. Zoals de Heer Jezus gestorven is. Zo worden ook wij sterven en worden begraven. Maar dat is niet het laatste woord. Het laatste woord is het leven. Als je in mij gelooft, zal je leven. Eeuwig leven. Daar heb je geloof voor nodig, toch? Als je dat zegt. Ja, kan wel, maar geloof ik dat wel? Of zijn er altijd weer dingen die dat in de weg staat? Ik zou het wel willen geloven. Je hoort wel eens mensen die zeggen, ja, dominee, is wel mooi hoor, maar... ik kan het niet geloven. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Nee, uit onszelf kunnen we het niet. Maar geloof is een gave van God. Ook dat. En dan mag je bidden. Als dat zo is, dan ben je al aardig op weg. Je zegt, nou, ik zou het wel willen geloven. Dan is het verlangen er al. Het dorst is er al. En dan zegt de Heer Jezus, als je dorst hebt, dan kom je tot mij en dan mag je gaan drinken. Dan wil ik je dat gaan geven. Want God laat geen bidder staan. Hij laat niemand achter die echt verlangt naar dat eeuwige leven, dat nieuwe eeuwige leven. En dan hoef je niet 20 jaar te zijn, of 50 jaar, of 80 jaar, om dan pas. Kijk, die moorden aan het kruis, hè? Die stond al met één been in de hel. En met één, dus hij zou overlijden. En toch wordt hij gered, Godzijdank. Maar daar hoef je niet op te wachten. Want Johannes was een heel jong iemand. Timotheus was een jong iemand. En als je als jong iemand ontdekt wat het leven betekent, dan werkt dat leven je hele leven door. Wat een geweldige toekomst heb je dan. Dan kan je het leven aan. En dat hebben we nodig. Nou, en het geschieden. Ook in ons leven. Amen. Thank you. Samen met u danken en bidden. Wat een geweldige kracht is dat, Heere, dat u openbaart op de dag van de opstanding. Niet aan de wereld, maar wel aan uw discipelen, aan uw kinderen. Heere, wat een geweldige toekomst geeft u aan uw kinderen en allen die bij die kring worden ingelijfd. Allereerst kinderen uit Israël, maar ook uw kinderen uit de volkeren. U hebt ze op het oog, de verloren schapen van het huis Israëls, de verloren schapen, u zoekt ze op en u deelt uw liefde uit en uw genade en trouw. Wat een geschenk, wat een hemels geschenk, onverdiend. Maar ik ontvang het wel, ik mag het ontvangen. Dank u daarvoor. Heere, help mij als ik er nog mee worstel, als ik het allemaal niet zeker weet. Ik zou het wel willen, maar dank u wel dat dat woord dan iets heel wezenlijks zegt. Dat het geschied is en het geschiedde 2000 jaar geleden. Dus ik hoef me niet af te vragen of het wel gebeurd is. En ik mag daarin gaan staan. Dat wat gebeurd is, dat het ook in mijn leven werkelijkheid mag worden. Help ons daarbij, Heere. Corrigeer ons, opdat we niet een dode Jezus eren, maar een levende Jezus vereren. Dat we u eren en aanbidden, loven en prijzen. Heere, dat we weten, u bent koning en heer. U bent onze koning, de koning van Israël. Een koning die ook voor ons de weg is gegaan. En dank u wel dat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. Macht over de Satan, macht over de zonde, macht over de dood. U hebt het alles overwonnen. En mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat zegt u. Heren, maar het is zo moeilijk, want we zien er zo vaak niet zoveel van. We zien eerder het tegenovergestelde. Als we afgaan op wat we zien, dan kunnen we datgene wat we zien ook verkeerd interpreteren. Dat we zeggen van ja, we zien dit en dit. Dus we maken er een gevolgtrekking uit. Dan is het niet waar. Heren, en zo zijn we vaak. We zien de dingen. En dat hadden die vrouwen ook kunnen doen op paasmorgen. Dus, hij is weggenomen. Zie je wel, die Joodse raad heeft hem gesteld. Of die soldaten. Of, terwijl de werkelijkheid totaal anders was. Onverwacht, ongedacht. Heren, help ons om op het niveau van u te komen. En met ons verstand, maar bovenal met ons hart. Want het begint altijd met liefde. Liefde tot God. Heel je hart, ziel, verstand en alle krachten. De naaste als jezelf. Heren, til ons op. Draag ons op adelaarsvleugels. Wijs ons de weg. Als we jong zijn, heren, dat we... En we moeten het leven nog ontdekken. Want het houdt het allemaal in. We zoeken ernaar. Openbaart u zichzelf aan ons. Zodat we juist ook ons leven zo mogen opbouwen. Dat het tot rijke vrucht. Dat het zinvol is, het leven. En zinvol blijft. Dat het vol is met dingen waar je eigenlijk ten diepste naar verlangt. In je hart zo naar verlangt. Een veilig plekje. Dat je weet van wie je bent. Dat je leiding mag ontvangen. Heren, wat moet ik nou doen? Want ik weet niet wat ik doen moet. Wilt u mij helpen? Leiden en de weg wijzen. Wilt u mij een zinvol leven geven? En mijn leven ook rein maken. Heilig maken. Geen heilig boontje. Maar een leven dat vol is van goede dingen. Heer Jezus, vul ons hart met de opstandingskracht van Jezus. Dat we het leven aan kunnen, ook als we ouder worden en het leven moeilijk wordt vanwege alle lichamelijke ongemakken. Toen je jong was, dacht je er niet zo bij na, maar dan merk je ook dat het, wat het dat is, inhoudt. Heren, helpen ons om juist dan het vol te houden, er tegen te kunnen. De goede strijd te strijden van het geloof. En aan de eindstreep te komen. Zegen in ieder van ons. Heren, we bidden u voor hen die worstelen met satanische invloeden. Ook in deze tijd. En die dat ook allemaal niet zo goed kunnen terugbrengen. Maar op de een of andere manier het idee hebben van ja. Heren, wilt u ook hen laten zien dat er één is die machtiger is. Dan de boze. Dan bent u. En uw bloed reinigt ons. Maar ook beschermt ons. Het bloed aan de deurposten van ons leven. Beschermt ons. Tegen de verdervengel. Tegen alles wat ons kapot wil maken. Heer, ontferm u daarover. Geef zo een goede paasviering. Wees met hen die het niet kunnen meemaken. Wilden meemaken. Omdat ze nog zo in het leven verward zijn, misschien wel geworteld zijn, dat ze denken dat het leven het hier en nu alles is. Heere, wilt u geven dat ook zij, vooral hen die in ons hart zijn, onze geliefden, misschien onze kinderen, kleinkinderen, onze broers, onze zussen, onze familieleden, degene die je op je hart hebt, zegt van, oh, ik wou dat. We dragen hen allen aan u op. We bidden u, Heere, ontferm u over hen ook. Ontferm u over deze wereld. Al die christenen die ervoor staan en die ook vervolgd worden. Geef hen moed en kracht in Syrië, in Iran, Saoedi-Arabië. Maar ook in Noord-Korea, andere delen van de wereld. We dragen zo ook onze overheid aan u op. We bidden u dat ze ook vanuit de beslissingen die ze moeten nemen, ook het goede zullen doen. Wilt u hen helpen daarin, bovenal leiden, maar dat ze het ook bij u zullen zoeken en vinden. Zegen onze koninklijke echtpaar, onze koning en koningin met hun gezin. Zegen ook zo het volk Israël. Heren, dit volk te midden van zoveel vijandigheden, geef ook dat ze mag ontdekken. Velen ontdekken het al vandaag, dank u wel. Maar dat ze het nog meer mogen ontdekken. Dat er behoud is, verlossing is in de Messias. De koning der koningen, de Heer der heren. De koning van Israël. Heer, we verwachten u op de wolken van de hemel. Wilt u alstublieft snel terugkomen. En geef dat we bereid zijn, klaar zijn, ons kruikje gevuld hebben met de olie. Dat we klaar zijn om u te ontmoeten. In Jezus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna gaan we eerst luisteren naar een gedicht. Ik heb Marie gevraagd of ze het gedicht wil voordragen. Dat heeft ze met alle liefde toegezegd. Ik heb er een beetje overvallen, want ze wist het niet voor de dienst. Maar ze wil het graag doen. En daarna gaan we ons geloof belijden met de woorden: Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. En daarna zingen we gelijk ons slotlied. En dat is: U zij de glorie, opgestaande Heer. Dus het is even eerst het gedicht, eerst collecte gedicht, geloofsbelijdenis, staande zingend. En dan gelijk daarna het slotlied. Ja, kan ik het nog onthouden? Ja, vast wel. Dicht doen. Ja, er zijn altijd mensen die niet opletten, hè? Ik heb het zo duidelijk nog gezegd.
Gedeeld. U hebt in alles ons bestaan gedeeld. Uw liefde zo zichtbaar ons gegeven. Op de derde dag stond u op uit de dood, ons nieuwe leven. U gaf u over tot ons behoud in de hof, o diepte. Uw zweet werd bloed. Vader, wat u niet mijn wil geschieden. U keerde in vloek en zegen, wat een geloofsmoed. U bent de overwinnaar van de dood. De steen voor het graf kon u niet keren. Het bewijs van Gods shalom, het is volbracht. Wat kan ons nu nog leren? Uw overwinnend werk op die paasmorgen, als rots in de branding gesteld. Door geloof kunnen wij nu uw leven leven, hoe hoog ook de golven slaan met geweld. Jezus, hoge priester naar Melchizedek's orde, u doorboorde handen en voeten en doorstoken zij. Het kruis, afgedrukt in uw lichaam voor eeuwig. Door u zijn we volkomen rein en vrij.
Dankjewel. We gaan nu ons geloof belijden en dat doen we staande. Zingen de Heer, u bent mijn leven. En daarna gelijk, u zij de glorie.
Heer, u bent mijn leven, de grond. dat is het pad, de weg waarop ik ga. Zolang u mij adem geeft, zolang als ik besta, ik zal niet meer vrezen, want u bent mijn nij. Heer, ik bid u blijf mij nabij. Geloof in u, Heer Jezus, geboren uit de maagd. Eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons. En met God de Vader en verenigd met uw volk, tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt u ons thuis in Gods zijn. Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, u bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En iets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft u mij bevrijd. En in uw vergeving leef ik nu.
Zuster Hauwaard vroeg mij net even of er nog gebed gedaan kon worden voor Bibi uit Pakistan. Hoe was dat, broeder zuster Hauwaard? Hoe was dat? Ja, maar ze was... Oké. Okay. Dus het is goed om dat mee te nemen in uw persoonlijk gebed deze week. Dat u naast alle andere mooie dingen ook wil denken aan, iemand die vanwege haar geloof in de Heer Jezus te dood al heel lang, hè, ze zit al heel lang, al een jaar of vijf zit ze in een dode cel, of in ieder geval in Pakistan. Moeder van vijf kinderen, het is wat. Als je zo voor je geloof wil staan, dat kan je een hoop kosten. Dat ontdekken we ook in de geschiedenis, zeg maar ook om ons heen, al die berichten. Dus ik zou willen vragen, wilt u ook in het persoonlijk gebed, zullen we het samen nog even doen? Ja, laten we het goed doen. Vader in de hemel, dank u wel dat wij mogen weten dat u ook bij Bibi bent en bij al die anderen die in soortgelijke situaties zijn. Heer, menselijke wijs gesproken is er geen hoop. En toch kan u iemand vervullen in een gevangenis met zoveel liefde, zoveel kracht. Maar u kan ook een wonder doen gebeuren, zoals Petrus uit de gevangenis wordt gered. Heer, we dragen haar aan u op. En Heer, ontferm u. Ontferm u over deze wereld, ontferm u over deze christenen die werkelijk ook staan voor een geloof. En dat is soms zo beschamend, ook voor ons. Want wat kost het ons zo weinig? En daar lopen we soms zo voor weg. Wilt u ons ook maar sterk maken? Want dat is het getuigenis van haar die ook ons tot bemoediging mag zijn. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Want u zij de glorie, opgestane Heer. U heerst ook over die situatie. En u kan het nog ten goede doen keren. Heren, we prijzen uw naam uit genade. Amen. We gaan de wereld weer in naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen. En ik zal hen zegenen. De Heere zegen u. En hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over uw licht en zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u en jou zijn shalom, zijn vrede. Oh.